We gaan naar Genesis 12, waar we vinden de roeping van Abraham. En niet alleen zijn roeping, maar ook tevens het verbond wat God met Abraham sluit. En dan vind je Genesis 12 vanaf vers 1. De Heere nu zeide tot Abraham: ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Ja, we hebben tweede keer al stilgestaan bij die roeping van Abraham. En tot onze verbazing, misschien, hebben we gelezen in hoofdstuk 11, in vers 31 en 32, dat de aandacht daar niet wordt gevestigd op Abraham, maar daar gevestigd wordt op Abrahams vader, op Terach. En Terach daar, die neemt daar de initiatieven en Abraham volgt daarin. Terwijl we in hoofdstuk 12, vanaf vers 1, heel duidelijk de roeping van Abraham krijgen. Ja, bijzonder is dat Tera het keerpunt is, zou je kunnen zeggen, hier in het Oude Testament, het keerpunt tussen aan de ene kant de volkeren en aan de andere kant het volk wat God verkiest uit Abraham, Isaac en Jacob. Terach is wat betreft een soort schakelpunt. En zo wordt hij ook genomen, want het geslachtsregister hier van Terach vinden wij exact, zou je kunnen zeggen, in het middelpunt van het Bijbelboek Genesis. Ook al zit je in hoofdstuk 12. Ga je naar het Bijbelboek Genesis kijken en ga je alle geslachtsregisters opschrijven die er in Genesis worden gevonden, dan ontdek je dat er totaal 11 geslachtsregisters zijn. En dat dit geslachtsregister, het geslachtsregister niet van Abraham, maar van Terach, precies in het middelpunt staat. Precies de middelste is. En dat het ook precies het keerpunt is tussen alle geslachtslijsten die steeds richting de volkeren uitmonden en het geslachtsregister wat uiteindelijk uitmondt aan het einde van Genesis, in die 12 stammen van Israël met hun 70 geslachten. Wel bijzonder is natuurlijk dat als je naar die geslachtsregisters kijkt, dat aan de ene kant het uitloopt op die volkerentafel, met die 70 volkeren, wat we hebben gelezen in Genesis 10, en dat we aan de andere kant een geslachtslijst zien die uit Abraham, Isaac en Jacob voorkomt en die uitmondt in die 70 geslachten. En we hebben al met elkaar gelezen uit Deuteronomium dat daar een verwantschap tussen zit. Dat die 70 volkeren en die 70 geslachten in een relatie met elkaar staan. Want die 70 geslachten, ja, daar keek God naar, ondanks dat ze er toen nog niet waren, toen die mensheid, hè, in de dagen van Noach, werden verstrooid, he, vanuit Babel, werden verstrooid in 70 volkeren over deze aarde. Hij deed dat uiteengaan in 70 volkeren. Hij verwarde hun taal. En hij keek daarmee, als ware al de toekomst in, naar het volk Israël. Hij deed het met het oog op de 70 geslachten van Israël. En eigenlijk die connectie, die vind je hier terug. In de roeping van Abraham. Want Abraham moest heel veel dingen doen, maar waartoe zou het leiden? Daar eindigden we mee in vers 3. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En daar zie je alle volkeren, alle geslachten van deze aardbodem. Heel die volkerentafel van Genesis 10. Met het doel, God heeft dus een doel met de roeping van Abraham om uiteindelijk door Abraham en die 70 geslachten die uit Abraham voortkomen, alle geslachten des aardbodems te zegenen. Dat is Gods voornemen. En dan denken we met elkaar over na. Wat is nou Gods voornemen, Gods plan? Wat is nou Gods boodschap van de Bijbel? En hier zit je dus al direct in Genesis 12 op een kardinaal punt. Ja, zoals al gezegd, Abraham is, zou je kunnen zeggen, de beroemdste zoon van Terach, die geroepen werd. En we hebben ons over verbaasd dat dan niet Abraham het heft in handen neemt, maar dat Terach het heft in handen neemt. Toch wordt Terach, van Terach niet vermeld dat hij geroepen werd. Abraham werd geroepen. Ook wordt niet van Terach vermeld dat hij in God geloofde. Dat lezen we nergens. Van Abraham staat dat wel geschreven. Van Abraham staat geschreven dat hij in God geloofde. En later lezen we nog dat het hem werd gerekend tot gerechtigheid. In Abraham zien we ook openbaar worden het grondbeginsel wat geloof inhoudt, wat geloof betekent. Ja, dit hoofdstuk 12 begint met de woorden tegen Abraham. De Heere nu zei tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Als we kijken naar wat Stefanus erover zegt in Handelingen 7. Handelingen 7. En dat is goed om dat ernaast te lezen. Dat is waar een soort Bijbels commentaar op wat er geschiedde toen Abel werd geroepen. Dan lees ik vanaf vers 1 in Handelingen 7. En dat, daar staat Stefanus voor de Hoge Raad, voor het Sanhedrin. En de hoge priester zeide, is dat zo? En hij, dat is dan Stefanus, zeide, gij mannen, broeders en vaders, hoort toe. De God der heerlijkheid is verschenen aan onze vader Abraham, toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran ging wonen. En hij zeide tot hem, verlaat uw land en uw bloedverwanten en kom herwaarts naar het land dat ik u wijzen zal. Ja, Stefanus zegt in zijn toespraak dat deze roeping van Abraham kwam toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran ging wonen. Ja, de Heere riep Abraham dus uit Ur der Chaldeeën, uit Mesopotamië. En hij riep Abraham dus heel duidelijk uit het land en ook uit zijn maagschap. En ondanks dat dit is geschied in Mesopotamië en nergens anders, voordat hij in Haran ging wonen, is het niet Abraham die het initiatief neemt, maar Terach die het initiatief neemt. Genesis 11 vers 31 zegt, en Terach nam zijn zoon Abraham en Lot, de zoon van Haran, zijn kleinzoon, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abraham, en hij deed hen wegtrekken uit Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land Kanaan. En zij kwamen te Haran en bleven daar. En de dagen van Terach waren 205 jaar en Terach stierf te Haran. Ja, wat we hier wel lezen in die roeping van Abraham, is dat die roeping scheiding betekende. En nogal een drastische scheiding betekende. Wat moest Abraham doen? Abraham moest zijn land verlaten. Abraham moest zijn maagschap verlaten. En maagschap betekent bloedverwanten. Gelukkig in Handelingen 7 noemt Stefanus ons dat, bloedverwanten. En hij moest verlaten zijn vaders huis. Zoals hier in Genesis 12 staat, hè, vers 1. Uw land, ga uit uw land, ga uit uw maagschap, ga uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Echter Terach neemt het heft in handen. Terachs naam betekent reiziger. Reiziger. Of ook wel anders vertaald zwerver. En we zien in hem echt het type van de reiziger. het type van de zwerver. De groep die wel uitgaat, maar niet door geloof. Die om hele andere reden uitgaat. Die om hele andere reden, ik zou haast zeggen, meedoet met de roeping van Abraham. En het leek Terach wel wat. Deze Terach was een echt reiziger. En hij was er avontuurlijk genoeg voor. En hij was ondernemend genoeg om het heft in handen te nemen. Hij had daar geen enkele moeite mee. Maar hij werd niet gedrongen door het geloof, door de geest, maar werd gedrongen door het vlees. En uiteindelijk haakt hij af. Want wat gebeurt er? Hij gaat in Haran wonen. En daar stierf hij. Heeft Terach ooit het beloofde land gezien? Nooit gezien. Hij heeft het nooit aanschouwd. Hij is er nooit binnen gegaan. Die groep die meetrekt met de gelovigen, die kennen wij allemaal. En ze hebben vaak nog de touwtjes in handen ook. Jarenlang kunnen ze domineren. Menige gemeente, menige groep gelovigen. En toch uiteindelijk bereiken ze in het geloof dat beloofde land nooit. Want ze gaan wonen in Haran. Als je de kaart van het Midden-Oosten uit de oudheid erbij pakt. En als je op die kaart kijkt. Dan is Haran zo'n 1000 kilometer ongeveer verwijderd van Ur der Chaldeeën. En als je naar de reis kijkt die Terach met zijn familie heeft afgelegd, dan openbaart de kaart aan ons nog een ander belangrijk ding. Namelijk de route die Terach ondernam, bracht hem nooit over de rivier de Eufraat. Ook al scheidde 1000 kilometer... Ur der Chaldeeën van Haran, nooit heeft Terach de rivier de Eufraat overschreden. Nimmer heeft hij ook het land der Chaldeeën verlaten. Maar wat zei God tegen Abraham? In Genesis 12 vers 1. Hij zei, de Heere nu zei tot Abraham, ga uit uw land. En Terach beantwoordt op geen enkele manier de roeping van Abraham. Hij ging niet uit het land. Hij bleef in het land. Hij bleef in het Babylonische Rijk. Haran was een beroemde stad in die dagen. Het was de grensstad van het Babylonische Rijk. En wat uit de oudheid wel bekend is, is dat in Haran, zowel als in Ur, ze dezelfde afgoden aanbaden. En eigenlijk veranderde er in Terach's leven helemaal niets. En zo werd Terach nooit een Hebreër. Want wat is een Hebreër? Wat zegt dat woord, een Hebreër? Wanneer is iemand een Hebreër? Als die van de overzijde komt. Maar Terach stak nooit de Eufraat over. Hij kwam nooit van de overzijde. Hij bleef in het land. En er zijn zoveel gelovigen die horen wel over een roeping. En die vernemen wel van de roeping en ze vinden het machtig interessant. En ze gaan, het lijkt wel dan, alsof ze op die roeping ingaan en ze reizen ook mee. Ze reizen kilometers lang mee en ze bewegen wel. Maar ze komen uiteindelijk, ondanks dat ze wel activiteiten ontplooien, in hun hart en leven nooit over die Eufraat heen. En ze blijven in het land. Waarom? Omdat ze hangen aan de aardse dingen die het Babylonische Rijk hun geeft. Ze komen nooit los van de aardse dingen. En ze trekken eigenlijk nooit dat hemelse Kanaan binnen. En ik kan daar nog wat van zeggen, want als we heel eerlijk zijn, dan was Terach aan de andere kant een blok aan het been van Abraham. En vaak zijn dit soort gelovigen een blok aan je been. Want ze houden je alleen maar op. Ze houden je jarenlang op als je niet oppast. En ze verhinderen eigenlijk alleen maar dat je dus verder gaat in het geloof. En als je dan vraagt, maar hoe komt dat dan? ja, dan weten we eigenlijk best wel hoe dat komt. We durven het nooit zo hard op te zeggen. Maar we weten het hier eigenlijk wel. Terach is niet geroepen. Abraham is geroepen. Dat is de zaak. Ja, laten we dus oppassen dat we door de Terachs in ons leven niet enorm bezig worden gehouden. En dat ze ons met al hun bewegingen en al hun activiteiten ons er niet toe verleiden om onze roeping niet waar te maken. En niet te gaan in dat land Kanaan. Wat zei Farao, dat is eigenlijk hetzelfde beeld, wat zei de Farao van Egypte tegen Mozes? Toen Mozes naar de Farao van Egypte kwam en een opdracht van God zei, laat mijn volk trekken, Farao, opdat zij de Heere een feest vieren. Wat zei Farao toen? Farao zei, ja, maar Mozes, dat kan je toch ook hier doen? Dat kan je toch ook hier, je kan toch ook hier in Egypte een mooi feest voor de Heere vieren? Daarvoor hoef je toch niet de woestijn in te gaan? Hier ben je toch van alle gemakken voorzien, joh. En als ik je nog ergens mee moet helpen misschien om een mooi feest te maken, joh, dan wil ik je best daarbij helpen hoor. En eigenlijk is dat de stem van de verleider die ook tegen ons zegt van, ja, maar je hoeft toch niet uit te gaan, je hoeft je toch niet af te zonderen, je hoeft daar toch niet zo diep op in te gaan, op die vraag die God je geeft, dat je wegtrekt. En de farao's en de terachs van deze wereld, die zeggen altijd tegen ons, ach, waarom zou je nou zo verdiepen, joh, in Gods woord? Waarom zou je daar nou zoveel tijd aan besteden, joh? Waarom moet je dat woord van God nou zo serieus nemen? Hè? Waarom je zo afzonderen van deze wereld en je zo anders opstellen als gij geheel anders? Je leeft toch hier en nu? Geniet toch een beetje van het hier en van het nu? Geniet toch een beetje van het leven? Maar beide, zowel Terach als Farao, die hebben niet de Hebreeuwse geest om in het geloof echt rechts af te slaan, de brede weg te verlaten en de Heere Jezus te volgen naar dat onbekende land. Het land wat God je wijzen zal. En dat is pas een avontuur. Reizen van Ur der Chaldeeën naar Haran lijkt een geweldig avontuur, maar het is geen avontuur. Je blijft gewoon in dat land. Dat is niet een avontuur. Een avontuur was toen Abraham, op een gegeven ogenblik toen zijn vader overleden was, toen Abraham Haran verliet en hij werkelijk een onbekende inging op reis naar het land van Kanaan. Was Abraham dan verkeerd bezig, kan je je afvragen? Had Abraham dan tegen zijn vader moeten zeggen in Ur, ja, hou eens even, niet jij wordt geroepen, ik word geroepen. God heeft tegen mij gezegd, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Dat heeft God niet tegen jou gezegd, dat heeft God tegen mij gezegd. Was Abraham dan verkeerd bezig dat hij zijn vader liet meetrekken? Nee, want als je goed gelezen hebt wat er staat in Handelingen 7, vers 1 tot en met vers 4, dan kom je tot ontdekking dat Stefanus het iets anders zegt dan Mozes in Genesis 12. Mozes vat eigenlijk die hele geschiedenis samen. En Stefanus brengt daar toch een nuance in aan. Want deze Stefanus die laat iets weg. En dan moet u eens ontdekken, wat laat hij nou eigenlijk weg? In vers 3 van Handelingen 7. En hij zeide tot hem, verlaat uw land en uw bloedverwanten, en kom herwaarts naar het land dat ik u wijzen zal. Ik mis iets. Uw vaders huis. Ja, hij zei niet uit uw vaders huis. En je zou dus kunnen zeggen dat God ook niet boven vermogen verzoekt of dingen van je vraagt. Hè. God is ook niet hard ten opzichte in die roeping van Abraham. Ook al betekent die roeping heel veel. En brengt heel veel scheiding met zich mee. Ook onze roeping brengt uiteindelijk heel wat een scheiding met zich mee. Maar dat gaat niet in één keer. En God laat als het ware toe in die roeping dat eerst nog die vader lange tijd en heel die familie met Abram meetrekt, dat hij vergezeld wordt door zijn vader en dat hij daar ook aan de andere kant nog steun van krijgt. En pas als die natuurlijke banden zijn doorgesneden doordat Terach komt te overlijden, dan staat er in vers 3 hier dat hij toen echt dat bevel beantwoordde voordat hij in Haran ging wonen, en hij zei tot hem: verlaat uw land en uw bloedverwanten en kom herwaarts naar het land dat ik u wijzen zal. En ja, wat geschiedde er toen inderdaad deze Terach overleden was? Toen trok ook Abraham verder. Ja, kijk je naar die geschiedenis hier in Genesis 12 vers 1 tot en met vers 3. Dan zie je dat God hier een verbond sluit. Het zogenaamde Abrahamitisch verbond sluit met Abraham. En dat is de eerste in het Bijbelboek Genesis van een serie van 8 verbonden, notabene, wat God met Abraham sluit. Maar die 8 verbonden, dat is eigenlijk steeds een verdere uitwerking van dat verbond, dat Abrahamitisch verbond, wat hier God met Abraham sluit. Steeds worden daar details aan toegevoegd. En het is echt een verbond met Abraham. Want u moet maar eens onderstrepen de woordjes uw en u. Hè. Lees het maar eens mee in Genesis 12. De Heer en u zei tot Abraham: ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Het is steeds u en uws. Het is echt een verbond met Abraham. En net zoals de droom van Nebukadnezar staat aan het beginpunt van de tijden der heidenen. En dat je daar in dat beeld van Nebukadnezar, in die droom van Nebukadnezar, die opeenvolging van al die wereldrijken ziet, die toch duizenden jaren omspannen, staat hier het Abrahamitisch verbond eigenlijk ook aan het beginpunt van een periode hier in Genesis 12, die ook duizenden jaren, een hele periode omvat en omspant, voordat eigenlijk deze belofte wordt ingelost dat met u, Abraham, alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En dit Abrahamitisch verbond, ja, omspant dus niet alleen heel veel in tijd, maar ook heel veel van de schrift. En alle andere verbonden en beloften, zelfs het getuigenis van de apostel Paulus in de Romeinenbrief en in de Galatenbrief, waar gaan die over? Die gaan over de rechtvaardiging des geloofs. En op wie is dat steeds gestoeld? Op Abraham en het verbond wat God met Abraham hier sloot. Eigenlijk ook de Romeinenbrief en de Galatenbrief. Het is niets meer dan een nadere uitwerking, een nadere datering van dit verbond die God met Abraham sloot. En op wie is dit verbond gericht? Is het verbond nou gericht op Abraham en het geslacht wat uit Abraham, Isaac en Jacob is voortgekomen? Nee, op wie is het uiteindelijk gericht? Het is gericht op de Heere Jezus Christus, het zaad van Abraham, het ware zaad van Abraham. En tot welk doel is dat nou allemaal? Nou, dat lees je hier gelijk. Die geslachten, al die geslachten des aardbodems, dat ze met u gezegend zullen worden. En waar gaat het hier om? In dat verbond. Dit verbond spreekt over een opdracht. En dit verbond spreekt over een gehoorzaamheid. Het is in vers 1: ga uit. En je leest in vers 4, toen ging Abram, hè, zoals de Heere gesproken had. Hè, toen ging Abram uit. En hij deed dat dus in de gehoorzaamheid des geloofs. Als je naar Hebreeën gaat, Hebreeën 11, vers 8... dan ontdek je ook dat Abrahams geloof en gehoorzaamheid aan elkaar verbonden zijn. Hebreeën 11, vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ten erfenis zou ontvangen. En hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. En dat is geloof. Hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Dat is ook met Noach het geval. Door het geloof heeft Noach dat hij een godspraak ontvangen had over iets dat hij nog niet gezien, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin. En door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid die aan het geloof beantwoordt. Zoals bij Abraham ook. Hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Voor Noach, het was iets dat nog niet gezien werd. Want het geloof is een zekerheid der dingen die men hoopt en een bewijs der dingen die men niet ziet. En dat zie je in Abrahams leven openbaar. En zo werd hij gehoorzaam. En het is bijzonder dat steeds dat woord gehoorzaamheid en het woord geloof bij de roeping van Abraham verbonden zijn. Dat wordt niet alleen van Abraham verwacht. Dat wordt ook verwacht uiteindelijk van al die volken die met Abraham gezegend zullen worden. Want als ik kijk naar de bediening van Paulus in de handelingen. En ik ga naar Romeinen. Ik ga naar Romeinen 1. Dan lees ik in vers 5 van Romeinen 1. Helemaal aan het begin van het Bijbelboek. Wat het grote thema eigenlijk heeft. De rechtvaardiging des geloofs. Dan lees ik daar in vers 5. Jezus Christus onze Heere. Door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben. Nou Paulus, waarom heb jij nou die genade ontvangen en dat apostelschap ontvangen? Om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam. Onder wie? Onder al de heidenen. Letterlijk onder al de volkeren. Helaas is de vertaling altijd geneigd om overal maar heidenen neer te zetten. Maar het zijn volkeren. En het zijn diezelfde volkeren die je ook in Genesis 12 vers 3 vindt. Dat met u, met Abraham, alle geslachten des aardbodems gezegend zullen worden. En dat is ook de opdracht van het apostelschap van de apostel Paulus in de handelingen. En het apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de volkeren. En niet alleen geloof, maar de gehoorzaamheid des geloofs. Zo eindigt hij ook in Romeinen. Gaan we naar Romeinen 16. Want het hele apostelschap en het hele Romeinen boekje zijn er door omgeven. Dan ga je naar Romeinen 16 helemaal aan het eind. Vers 26, daar eindigt hij, de Romeinenbrief. Romeinen 16, vers 26. Maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God, tot bewerking waarvan, Paulus, tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs, bekendgemaakt onder alle volken. Hetzelfde. Dat was een opdracht. Dat de gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt zou worden onder alle volken. Dat alle volken als ware gezegend zouden worden met de gelovige Abraham, die gerechtvaardigd werd uit het geloof, toen hij nog in zijn onbesneden staat verkeerde. Dat is Romeinen. Dat vind je ook in hoofdstuk 15, Romeinen 15 vers 18. Romeinen 15 vers 18. Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft om volkeren tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad, door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht des geestes. Zo heb ik, en dan gaat hij verhalen wat hij in die handelingen allemaal verricht heeft op zijn zendingsreizen. En je ziet dat hier weer gesproken wordt over die gehoorzaamheid. En weer gesproken wordt over die volkeren. En het zit dus allemaal vast, zoals heel Romeinen vastzit, aan Abraham. Abrahams geloof betekende dus gehoorzaamheid. Dat betekende dan in de praktijk aan de ene kant verlies. Het verlies van zijn land. Het verlies van zijn maagschap, zijn bloedverwanten. Het verlies van zijn huis. Maar aan de andere kant betekende het een enorme winst. Want wat werd Abraham? Hij werd de vader van alle volkeren. Ja. Het betekende aan de andere kant een enorme winst. Alle geslachten des aardbodems zouden in Abraham, en eigenlijk in Abrahams zaad, worden gezegend. En dat is voor ons ook. Aan de ene kant lijkt het, als we geroepen worden, dan worden we geroepen om gehoorzaam te worden. Het is de gehoorzaamheid des geloofs. En we moeten ook leren om die weg des geloofs in gehoorzaamheid te gaan. En wat is die gehoorzaamheid? Nou, dat betekent verlies. Je moet dingen loslaten. Je moet keuzes maken. Het betekent drastische scheiding in je leven. En vaak kan je dat niet in 1, 2, 3 allemaal opbrengen aan het begin. En de Heer gebruikt heel je leven ervoor om je los te maken. Om je klaar te stomen voor die roeping. Om die gehoorzaamheid des geloofs in de praktijk van je leven tentoon te spreiden. En je denkt steeds het is verlies. Maar uiteindelijk is het een enorme winst. Want diezelfde God die Abraham zo zegent, die zegent zo ook ons. Met alle geestelijke zegening in Christus in de hemelse gewesten. Ook voor ons in een land wat we niet kennen. Wat we niet hebben gezien. Een land ook vloeiende van melk en honing. Abraham verliet huis en haard. En toch, aan de andere kant, werd hij groot gemaakt. Kreeg hij een enorme naam. Zo worden wij ook uiteindelijk enorm groot gemaakt in Christus. En ontvangen wij ook een nieuwe naam. Ja, als je naar die roeping van Abraham kijkt en naar onze roeping ook, dan zie je, hij verlaat wel een land, maar hij ontving dus ook een land. En dat is voor ons ook zo. Wij verlaten wel een land, maar wij ontvangen een hemelsland. En hij verlaat wel zijn maagschap en zijn vaders huis, maar hij ontving ook, zou je kunnen zeggen, een volk, wat notabene op bovennatuurlijke wijze uit hem werd verwekt, uit hemzelf en zijn vrouw Sarai, wat eigenlijk niet meer kon, een volk door God verkozen. En hij zal meemaken dat notabene uit die 70 geslachten die uit hem voortgekomen zijn, dat hij de vader zal worden van vele volkeren, omdat uiteindelijk het uitmondt, zoals Paulus hier laat zien in Romeinen 1, in Romeinen 16 en Romeinen 15, dat het uitmondt in die gehoorzaamheid des geloofs ten aanzien van alle volkeren. En dat die heidenen, die volkeren, die heidense volkeren, allemaal straks tot kennis der waarheid zullen worden gebracht en gezegend zullen worden tezamen met de gelovige Abraham. Hoe? Waar zal Abraham straks zijn als Christus wederkomt? In het beloofde, in het beloofde land. En hoe stelt nu de Jood zich dat voor? En hoe stelt de Christen dat nou zich voor? vaak valselijk. De Jood stelt het vaak voor en de Christen stelt zich vaak voor van, ach, nou ja, straks dan. Nee. Dan als de Heer wederkomt, dan zal Abraham er wel zijn en inderdaad een opgewekt Israël. En waar zullen zij zich dan bevinden? Nou ja, in dat kleine stukje op aarde, een klein afgemeten stukje op aarde. En daar zal dan Israël vertoeven en daar zal de Heer ook vertoeven. En verder zullen alle andere volken wel hun gang gaan. Hoe stellen zij het zich dan voor? En dat noemen ze dan ook nog het heilige land. Dat is het heilige land. En de rest eromheen, ja, ach, dat is niet het heilige land. Ja, maar dat is de bedoeling helemaal van God niet. Wat is de bedoeling van de roeping van Abraham en in Abraham, van heel dat volk wat uit Abraham is voortgekomen. Uit Abraham, Isaac en Jacob en die 12 stammen, heel dat volk Israël. Wat is Gods doel daarbij van die roeping? Gods doel van die roeping is dat al die geslachten des aardbodems daarin gezegend zullen worden. Ze hebben ongelooflijke opdracht ten opzichte van al die volkeren, om die volkeren de gehoorzaamheid des geloofs te leren en te onderwijzen. En dat is in feite met de roeping, de hemelse roeping, de roeping van boven, exact hetzelfde. Het is niet zo dat het iets exclusiefs is. Zo gaat Israël er altijd mee om. Alleen maar voor zichzelf, als ware alsof die zegeningen alleen maar voor zichzelf zijn. Zo gaan wij er ook vaak mee om met onze roeping, alsof die zegeningen alleen maar voor onszelf zijn. Nee, het is niet zo dat straks Israël daar neer wordt gezet in dat beloofde land Kanaan als Christus is wedergekomen en verder niet. Nee, ze worden gezet aan de spits der naties. Ze hebben een geweldige opdracht te vervullen. Vanuit hen zal de wet uitgaan. Ze zijn in feite gekozen. Abraham is gekozen. Abraham is geroepen, maar ook verkoren. Hij is de uitverkorene. En ook wij zijn geroepen. Ook wij zijn de verkorene. Wij zijn ook gekozen. Voor de grondlegging der wereld verkoren in hem. Zegt de apostel Paulus in Efeze 1 vers 4. We zijn verkozen. En we hebben een roeping en we hebben een opdracht straks te vervullen. Hey, Israël heeft een opdracht te vervullen richting al die heidenen, om hen gehoorzaamheid des geloofs te leren. En wij hebben straks een geweldige opdracht ten aanzien van machten, krachten en heerschappijen in die hemelse gewesten. Om hen bekend te maken van de onnaspeurlijke rijkdom van Gods genade en goedertierenheid. Of niet? Dus je moet breder kijken. En als je naar Gods plan gaat kijken, Gods voornemen gaat kijken, dan moet je niet exclusief zijn. En zoveel gelovigen zijn in hun praktische opstelling zo exclusief. Dat is de grote val van Israël geworden. Om zich heel veel te voelen en niet te ervaren en niet te weten dat zij een opdracht hebben te vervullen straks richting hun naaste. Dus hebben wij ook niks exclusiefs. We zijn geroepen en we hebben een geweldige opdracht straks te vervullen. Dat voor Israël, dat zie je niet alleen terug in de Romeinenbrief, dat dat uitgaat richting de volkeren. Dat zie je ook in Galaten 3 bijvoorbeeld. Galaten 3, Galaten die eigenlijk hetzelfde thema ongeveer heeft als Romeinen. Dan krijg je in Galaten 3, in vers 13, helemaal aan het eind. Nadat dus zegt, ook in vers 6 staat van Galaten 3, op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En de schrift die tevoren zag dat God de heidenen, de volkeren, uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken gezegend worden. Zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. Daar heb je het. In u zullen alle volken gezegend worden. Dat is de aanhaling van Genesis 12, vers 3. En als je naar vers 13 gaat kijken, dan zie je hoe het werkt met dat zaad van Abraham, Christus. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet. Wie heeft Christus vrijgekocht van de vloek der wet? Het volk Israël, dat zijn niet ons. Door voor ons, dat is ons Israël, een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En wat heeft dat tot gevolg gehad? Vers 14, let goed op. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Christus Jezus. Dat is het gevolg. En dat moest ook zo gebeuren. Uit Abraham, Isaac en Jacob, uit het volk, moest de Christus geboren worden. Met wat doel? Om verlossing teweeg te brengen. Met wat voor doel? Om ook Israël te bevrijden van de vloek der wet. Hun vrij te maken daarvan. Zodat de zegen van Abraham tot de heidenen, tot de volkeren is gekomen in Jezus Christus. En dat is het bijzondere. We terug gaan naar Genesis 12. Dan ontdekken we nog iets. Namelijk, er wordt gesproken niet alleen over die zegen die tot de volkeren zal gaan, maar er wordt ook gezegd dat voordat dat geschiet, dat komt eerder, dat Abraham tot een groot volk zal worden gemaakt. En wij kennen dat volk wel later uit de Bijbel, dat is Israël. Genesis 12, vers 2. Als dan Abraham die opdracht uitvoert en naar dat land gaat dat ik u wijzen zal, dan staat in vers 2, ik zal u tot een groot volk maken. Een groot volk. Hoezo een groot volk? Nou, je leest daar verschillende malen van, dat het wel groot is. Maar wie waren nou werkelijk groot in dat land Kanaan? Was Israël daar nou zo groot in? Nou, als we naar Jozua gaan, Jozua 23, dan ontdek je eigenlijk wat anders. Eigenlijk heel wat anders dan wat wij groot noemen. Want ja, wat God groot noemt, dat is vaak heel wat anders dan wat wij groot noemen. Als je naar Jozua 23 gaat, dan lees je in vers 9. De Heere toch heeft grote en machtige volken voor u uitgedreven. En wat u aangaat, niemand heeft voor u kunnen standhouden. Tot op deze dag. Hier wordt gesproken dat dus in het land Kanaan er grote en machtige volkeren waren die God voor Israël heeft uitgedreven. Als je daarbij neemt wat Mozes zegt in Deuteronomium 7, Deuteronomium 7, in vers 1, Deuteronomium 7 vers 1, dan voorzegt Mozes, dat is nog niet geschied dat die volkeren verdreven zijn, maar wat zegt Mozes in Deuteronomium 7 vers 1, wanneer de Heere uw God u in het land gebracht zal hebben, dat gij in bezit gaat nemen, en hij voor u uit vele volkeren verdreven zal hebben, hij gaat ze opnoemen, de Hethieten, de Gergasieten, de Amorieten, de Kaanieten, de Perzieten, de Giewieten, en de Jebusieten, hoeveel volkeren zijn het? Nou, heb je ze nog opgeteld ook, het zijn er 7. 7 volken, en er staat dan bij over die 7 volken. Er staat bij, talrijker en machtiger dan gij. Oh, er waren dus in het land Kanaan 7 volkeren. En al die 7 volkeren, stuk voor stuk, die waren allemaal talrijker en machtiger, groter dus, dan gij. Ja, Israëls grootheid zit dus niet in hun numerieke grootheid. Israëls grootheid zit niet in dat ze zo machtig zijn. Maar wat is Israël eigenlijk? In vers 7, want dan Deuteronomium 7, vers 7. Niet omdat gij talrijker waart dan enig ander volk heeft de Heere zich aan u verbonden en u uitverkoren. Veel eer zijt gij de kleinste van alle volken. Ze waren niet de grootste, ze waren juist de kleinste. En dat is iets bijzonders. Ik zal u tot een groot volk maken. Ja, wat in mensenogen groot is, is nog niet in Gods ogen groot. En wat in Gods ogen groot is, ja, dat is vaak in het oog van de mens klein. En God schept er een behagen vaak in, om via het kleine, het grote als het ware te beschamen. En via het kleine eigenlijk zijn werk te doen. Daarom, als je gaat kijken in deze wereld en je kijkt naar dat lichaam van Christus wat in deze 2000 jaar geformeerd wordt door Gods geest, is dat dan zo groot? Dat is maar een klein volkje. Als ik kijk naar de wereldgodsdiensten om me heen, die zo machtig zijn. Oh, ik kan er zo wel 7 opnoemen die veel groter zijn dan dat lichaam van Christus. Dan dat kleine volkje. Maar de grootheid ligt niet in het numerieke aantal. Het ligt er niet in of ze zo machtig zijn. Nee, het ligt eraan of ze verkoren zijn. Of ze geroepen zijn. Of ze een instrument zijn straks in Gods hand. Of ze door God tot een zegen worden gesteld. En Israël zal straks tot een zegen worden gesteld. Ook wij zullen straks, ook al zijn we maar de kleinste, tot een zegen worden gesteld. Want wat stellen wij nou voor als mens ten opzichte van machten, krachten, heerschappijen in de hemelse gewesten? Wie zijn wij nou? Wij zijn daar de minste in. Wij zijn daar de kleinste in. En toch gebruikt God in zijn plan juist die mens, juist dat kleine, om zijn doel te bereiken. En het mooie is dat, als je dan gaat afvragen, wat is dan het voorrecht van de Jood? Wat is dan het voorrecht van de Israëliet? Ze zijn maar een klein volk. En ze zijn vaak enorm nog verdrukt, juist daarom ook. Want ze krijgen tegelijk te maken met een geestelijke strijd. Zo krijgen wij ook te maken met een geestelijke strijd. Het valt helemaal niet mee. Ook Abraham krijgt gelijk te maken met een geestelijke strijd. Wat is nou het voorrecht van de Jood? Wat zegt Paulus over het voorrecht van de Jood? Hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. En wat is ook ons voorrecht? Dat in die roeping ook van ons, ook ons de woorden Gods worden toevertrouwd. Wij kennen die woorden. We leven uit die woorden. En uiteindelijk zal blijken dat zowel Israël een kanaal van zegen zal zijn voor de heidenen, voor de volkeren. Zullen wij ook een kanaal van zegen zijn, volgens Paulus, voor die machten, krachten, heerschappijen in de toekomende aionen. Om daar die verkleurige wijsheid van God bekend te maken. En verder staat er nog een laatste ding. Of nog niet een laatste ding, maar er staat dan nog in Genesis 12 vers 2 nog een belangrijk ding. Er staat, ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen. Er staat ook, en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal uw naam groot maken. Ja, expres wordt dit gezegd en gesteld in een contrast, in tegenstelling met wat de wereld najaagt. Wat Babel najaagt. Want wat zeiden ze bij de torenbouw van Babel? Torenbouw van Babel in Genesis 11 vers 4. Daar staat, ook zeiden zij, hè, bij die torenbouw, welaan, laten wij ons een stad bouwen, dat was Babel, met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. Laten wij ons een naam maken. En juist wat Babel nastreefde, een naam maken, de grootste willen wezen, dat ging niet door. Want ze werden verstrooid. En ze maken geen naam. En ze stellen in Gods ogen niets voor. En juist hetgene waar je niet van verwacht, van Abraham en de roeping van het volk uit Abraham, die tot een groot volk worden, diens naam wordt groot gemaakt. En zo is het in ons leven ook. Wij zoeken helemaal geen naam. Wij willen helemaal geen naam maken. In de maatschappij zijn ze vaak bezig om een naam te maken. En iedere president die maakt zich wel druk dat hij in zijn leven ergens een gebouw laat neerzetten of een geweldige brug laat bouwen die zijn naam draagt. Van de Gaulle of noem ze maar op. Of de Erasmusbrug, noem maar op. Alle beroemdheden die krijgen allemaal naam. Allemaal gedenktekenen die aan ons herinneren. Maar het is zo belangrijk om een naam te maken in deze wereld op die manier. Het is veel belangrijker dat God zegt, en uw naam zal ik groot maken. En onze naam wordt ook groot gemaakt. We ontvangen zelfs een nieuwe naam. Samen met de Heere Jezus Christus. Want zijn naam wordt groot gemaakt. Bijzonder is dat groot maken van een naam in de Bijbel verbonden is met een erfdeel. Daar zit die naam namelijk aan vast. Kijk maar eens in Hebreeën 1. Hebreeën hoofdstuk 1. Vers 4. Waar gesproken wordt over Christus. En er wordt er gesproken over zijn erfdeel. En er staat er zoveel machtiger geworden is hij, dat is Christus, die aan de rechterhand Gods verhoogd is. Vers 3 en vers 4 dan. Zoveel machtiger geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Dus een naam ontvangen en die naam groot maken is het vast aan een erfdeel. Als hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Het is een erfdeel. En ook als onze naam groot gemaakt wordt, wij ontvangen een nieuwe naam. Dat zit vast aan dat erfdeel. En het erfdeel is enorm. Maar laten we wel wezen. Wie is de erfgenaam van deze aarde? Wie is de erfgenaam van deze wereld? Dat is niemand minder dan de Abraham. Want dat is die grootheid van zijn naam. Hij zal de vader zijn van alle volken. En ja, dat zit ook vast in de naam van Christus. Die is gezet aan Gods rechterhand. Die de erfgenaam is. Die straks uit de handen van de Vader het testament aanneemt. Die erft. En wat mogen wij dan zijn? Dan mogen wij zijn erfgenamen van God. Mede-erfgenamen van Jezus Christus. De volgende keer gaan we verder met dit Bijbelboek. We gaan zingen.